Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de dichter roept de hemelen op zich te verblijden, de aarde zich te verheugen, het veld van vreugde op te springen en de bomen van het woud te juichen voor het aangezicht van de Heer, want Hij komt. Zingen we uit de beruiming van deze psalm, psalm 96, vers 1, vers 4 en vers 9. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna opnieuw uit Psalm 96, nu vers 2 en vers 5. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop, tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en barmhartige Heere, U God van hemel en van aarde, U de Eeuwige, U die hoog woont, maar wij danken U dat U nochtans heel laag neerziet. Heer, heb dank voor die beweging van U uit. altijd weer dat neerzien, dat neerdalen, dat wegschenken en bovenal dat wegschenken in uw Zoon. Die genade, die liefde, zo groot. Heer, wij hebben er geen woorden voor. Wij kunnen het ook niet klein krijgen. En u, Heer Jezus Christus, die de weg ging, als mens tot zonde gemaakt, de weg naar het hout, om verzoening te doen. Heer, we danken u. En wij bidden u, doe ons allen delen in dat volbrachte werk van u. En Heer, hoe bijzonder dat dat wegschenkende ook doorging, toen u uw geest hebt uitgestort. Hoe bijzonder, die geest die nog werkt en doorwerkt, mensen roept, mensen vernieuwt, inkomt wonen. Heer, heb dank dat u maar doorgaat tot het eind van de tijden toe. En hoe bijzonder dat we weer bijeen mogen komen in uw huis op uw dag. Heer, zij het in kleiner getal, maar nochtans, en dat er gedeeltelijk ook weer gezongen mag worden. Heer, en we hebben het gezongen, dat alles blinkt in uw huis, van sterkte en sieraad, dankzij u. Dankzij uw aanwezigheid, dankzij wat u geeft, u die komt spreken. Heer, wij bidden u, wilt u uw rijke zegen geven. En ook als we het zongen, geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Heer, dat belijden we u. En het zou meer moeten, en we beseffen het. Heer, geef dat we steeds meer en groter uw lof verkondigen. En dat dat de wereld over mag gaan, de lof aan u. Heer, wij bidden, wees met uw goedheid, uw genade, uw aanwezigheid, uw geest in rijke mate onder ons. Help in de verkondiging van het woord. Geef dat het niet woorden van een dienaar zijn, maar dat het woorden van u zijn, die we van u ontvangen, woorden om te spreken. En mag het zijn, een woord in betoning van geest en van kracht. Heer, als u de schriften met ons wilt openen, als we uw woord mogen horen, ook mogen horen verkondigen. Heer, geef dat we stil worden, ook thuis, dat er een uur van bezinning mag zijn, dat uw woorden mogen afdalen tot in onze harten, en daar dat heerlijke werk mogen doen. U kent ons, en als we uw genade mogen kennen, vermeerder uw genade, en verheerlijk uw naam in onze levens. En Heer, waar we u misschien nog niet kennen, o God, raak binnenste van ons bestaan, de kern van ons leven dan maar aan, door uw woord en geest, opdat het nieuw wordt. Heere, voor u is niets te wonderlijk, u die roept en die trekt en die lokt en maar doorgaat. Heere, wij bidden u, wees zo in al uw grootheid, in uw majesteit en heerlijkheid, onder ons. En dat bidden we ook voor hen die met ons verbonden zijn thuis, wilt u ook daar uw zegen gebieden. Gedenk allen die een roeping hebben in deze dienst, vanuit de ambten, vanuit de techniek, als koster en ook vanuit de begeleiding van de lofzangen van Israël, die u ons gegeven hebt. Heer, wij danken u dat zo wereldwijd u de lof en de eer mag worden toegebracht. Dat bent u waard. Zie in genade op ons neer. Vergeef het zondige. Wees nabij. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit het laatste Bijbelboek, uit het laatste hoofdstuk daarvan, Openbaring 22, vers 6 tot en met het einde, vers 21. Openbaring 22. En dan lezen we vanaf vers 6. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hem die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel in het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van ons Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmiddag in de preek vooral stilstaan bij het 17e vers van Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek de roep die over de wereld gaat. En in de eerste plaats is dat de roep van de geest. In de tweede plaats is dat de roep van de bruid. In de derde plaats is dat de roep van de hoorders. En daarna willen we nog nadenken over de uitwerking daarvan. Dus de roep die over de wereld gaat, van de geest, van de bruid, van de hoorders. En de uitwerking daarvan. Maar we zingen als voorbereiding op de preek nog uit Psalm 42 vers 1 en 7. Over de dichter die verlangt om voor Gods aangezicht te verschijnen. Psalm 42 vers 1 en vers 7. gemeente, ook gemeente thuis. Afgelopen week stond in de krant, en misschien hebt u of jij het ook wel gelezen, stond met grote letters: de Maranatha-roep wordt amper gehoord in de kerk. En dat is geen goed teken. De Maranatha-roep. De roep: kom Heer Jezus, ja, kom spoedig. Ik weet, het gaat in onze tekst vanmiddag vooral om dat ene woord: kom. En dat woord klinkt verschillende keren, de intense roep of de Heer Jezus spoedig mag terugkomen. En dan komt de vraag naar ons allen toe: hoe leeft dat nou onder ons? Jongens en meisjes, ik moest denken aan een dominee uit de 19e eeuw uit Duitsland. Hij heette dominee Blumhardt. En hij was iemand die heel erg daarmee bezig was met de wederkomst van de Heer Jezus. En er is een gedicht over hem, dat luidt als volgt. Hij had zijn koets zijn hele leven lang klaarstaan met paard en tuig om, als de tijden vervuld zijn zouden en de grote zang der engelen zou klinken, uit te rijden zijn heiland tegemoet. Dat geeft wel iets weer van het verlangen van deze dominee, die dag en nacht zijn koets in de schuur klaar had staan, gespannen en wel, om als de Heer Jezus op de wolken kwam, dan meteen uit te kunnen rijden en hem tegemoet te kunnen rijden. Denk ook aan die boer die iedere morgen als die opstond, dan eerst uit het raam keek of er wolken aan de hemel stonden. En als ze er stonden, dan was hij blij. Want, zei hij, dan zou het vandaag wel eens kunnen dat hier Jezus terugkomt. Want hij komt op de wolken. Gemeente, het verlangen, het uitzien naar de komst van de Heer Jezus, dat is vooral het werk van de Heilige Geest, van de Pinkstergeest. Bijna 2000 jaar geleden is de Pinkstergeest met kracht uitgestort en het is de Geest die zondaren overtuigt van zonde, opdat ze het eigendom worden van Christus Jezus. De Geest die er steeds weer op uit is, en dat is dat prachtige werk van de Geest, die er altijd weer op uit is om een bruid te werven voor de Heer Jezus. Ik moest denken aan Ezechiël 16. Daar lezen we over het eertijds van de bruid, dat ze daar ligt op het vlakke veld, op het open land ergens, in al haar armoede, al haar verlorenheid, en dan staat er: toen kwam hij voorbij. En dan klinkt als het ware die roep: kom, kom tot leven, leef, om op te staan uit de geestelijke dood. En dan komt hij later weer voorbij en dan spreidt hij zijn vleugels uit over haar armoede en naaktheid, en dan maakt hij een verbond met haar, en dan staat er: zo werd u van mij. Eigendom van Christus. Bruid van Christus. Je zou dat wervende werk van de Geest eigenlijk, jongens en meisjes, kunnen vergelijken met Eliezer, de knecht van Abraham. Ik denk dat jullie die geschiedenis kennen. Eliezer, die er door Abraham op wordt uitgestuurd om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. Vader Abraham die wil niet dat zijn zoon Isaac trouwt met een vrouw uit de Canaanieten, het volk wat rondom hen woont, maar uit zijn familie ver weg. En die knecht die gaat. En die reist en die reist en dan komt hij daar en dan ontmoet hij daar, en de Heere leidt dat, en dan ontmoet hij daar Rebecca. En wat heeft hij bij zich? Prachtige sieraden van Isaac. En met die sieraden en met allerlei woorden probeert hij Rebecca ervan te overtuigen van: zo is nou Isaac. Kijk eens wat een prachtige sieraden hij heeft meegegeven. Nou, zo prachtig als die sieraden zijn, zo geweldig is ook Isaac. En zo probeert Eliezer, maar die Rebecca in te winnen om mee te gaan met hem en de vrouw van Isaac te worden. En het lukt hem, ze gaat mee, ze wordt ingewonnen om de bruid van Isaac te worden. En zo doet de geest dat nou ook, hij is maar bezig om mensen te trekken, mensen in te winnen om bruid van Christus te worden. In Romeinen 8 gaat het daar ook zo prachtig over. En dan wordt de geest van aanneming genoemd. De geest van adoptie. De geest die mensen weghaalt bij de vader van de leugen. En die ze dan inwint voor dat hemelse huisgezin van God de Vader. Met die oudste broeder Christus Jezus. En dan mogen ze daar delen in alle rechten en plichten. Met de bedoeling dat we de bruid worden van die oudste broeder. Die echte zoon van de hemelse vader. Ik moest denken aan een van de gemeenten die ik gediend heb. Daar had je een gezin en ze hadden een heel groot huis en ze hadden al verschillende kinderen. Maar ze hadden zo'n prachtig huis en zoveel goede gezondheid. En die ouders besloten nog kinderen te adopteren uit Zuid-Amerika. En ze kregen wat adoptiekinderen. En wat gebeurde er? Een van die meisjes die geadopteerd werden uit Zuid-Amerika. Jaren later, ze groeiden samen op met de kinderen die het echtpaar al had. Dan wordt dat meisje verliefd op die zoon. En ze trouwen. Geadopteerd kind wat trouwt met de zoon. Nou, zo is het nou in het geestelijke ook. Mensen die geadopteerd worden in dat huisgezin, die dan in ondertrouw, want hier op aarde komt het nog niet verder dan de ondertrouw, maar dan toch die de bruid van de oudste zoon, die oudste broeder worden van Christus Jezus. En dan, als we dan de tekst lezen, dan snap je het eigenlijk in eerste instantie niet zo goed. Want er staat in de tekst dat de geest roept of Jezus terugkomt. En dan denk je, Heer Jezus, of dan denk je, Heilige Geest, waarom roep je dat? Want je hebt toch nog genoeg te doen? Er zijn nog zoveel mensen die je kunt inwinnen om bruid van Christus te worden. Er zijn er nog zoveel die hem nog niet kennen. De velden zijn wit om te oosten, Heilige Geest. Ga nog een hele tijd door, want zijn huis moet wel vol worden. En toch roept de Geest of Jezus terugkomt. En ik snap het aan de andere kant ook wel, dat de Geest dat roept. Waarom? Wel, in de eerste plaats hoort die roep, kom bij de Heilige Geest. Dat zie je eigenlijk als je zo de Heilige Geest volgt door de Bijbel heen, dan zie je dat dat helemaal past bij de Geest. In Genesis 1 al, daar broedt de Geest op de wateren. Op die ongevormde schepping. En dan roept hij als het ware het leven tevoorschijn. En dat weten we ook uit het boek Job. Op een gegeven moment is Elihu daar aan het woord. En wat zegt Elihu? De geest, de ruach van God heeft mij gemaakt. De geest die daar het leven uitbroedde, die het leven tevoorschijn riep. En dan Elihu zegt, ja, de geest van God, die heeft mij gemaakt. En wat lezen we in Psalm 33? Dat de hemelse legermachten gemaakt zijn door de ruach, de geest van Gods mond. De geest die het leven tevoorschijn roept, kom leven. De geest die roept, en het is er, die gebiedt en het staat er. En wat te denken van Christus. Als de geest dan komt bij Maria en dan er ook voor zorgt dat Christus als kind tot ontwikkeling komt daarin. Maria, prachtig hoe de geest het allemaal tot leven heeft geroepen, maar reken dat het de geest ook aan het hart gaat wat ervan geworden is. Als die ziet ook de schepping. En de schepselen, ook de dieren, de schepping die aan de zinloosheid is onderworpen. Hoe de schepping zucht en in barensnood is. En hoe de schepping en ook de schepselen met rijkhalsend verlangen uitzien naar de bevrijding. Hij weet ook, zoals het in Romeinen 8 staat, van Gods kinderen die zuchten in zichzelf en die uitzien naar de bevrijding. Tijdens de coronacrisis zijn deze teksten heel erg actueel geworden. Het lijden van de schepping, het zuchten, ook van de dieren, alles. En de geest die het allemaal zo prachtig gemaakt heeft en die het allemaal prachtig onderhoudt, die ziet dat en die lijdt daaronder. En van daaruit is het ook geen wonder dat hij roept van, kom Heer Jezus, kom en maak het alsjeblieft allemaal weer nieuw. Dat is het eerste. Tweede, waarom ik ook heel goed begrijp waarom de geest roept om de wederkomst. Dat heeft namelijk te maken met zijn vernedering. En als ik dat zeg, dan denkt u waarschijnlijk van, nou ja, als het gaat over de vernedering, dan heeft dat met de Heer Jezus te maken. Als er één is die vernederd is, die mens moest worden, die moest lijden, die tot zonde gemaakt werd, dan is het de Heer Jezus. Ja, dat klopt. Maar ook de geest. Moet zich voorstellen. De geest die ook bij God woonde in alle heerlijkheid. En die dan vanuit die heerlijkheid wordt uitgestort om in mensenharten te gaan wonen. En als hij daarin komt, als de walm van de zonde hem tegemoet komt. En als hij daar eerst grote opruiming, grote schoonmaak moet houden. Al dat onze wat weg moet. En altijd weer daarmee bezig zijn. Dan bij die en dan bij die en altijd weer. En van de Heer Jezus lezen we dat hij onder ons kwam wonen. Maar van de Heilige Geest lezen we dat hij in ons komt wonen. In mensenharten. Daar waar die ook iedere keer weer wordt tegengewerkt en waar die wordt bedroefd en waar die wordt uitgeblust, is het dan een wonder dat de geest roept, kom, Heer Jezus, kom spoedig. Want op die dag dan mag ik toch uw bruid, al diegenen bij wie ik daar inwoning gemaakt heb en die ik vernieuwd heb en bij wie het allemaal nieuw geworden is, dan mag ik ze toch allemaal als bruid die ik voor u geworven heb, dan mag ik toch uw bruid bij u brengen. Prachtig versierd tot heerlijkheid van u de bruidegom. Dat is het tweede waarom de geest roept. Het is nog één ding. En dat heeft te maken met het werk van de geest. Denk erom dat de geest enorm bezig is. Bezig met mensen in te winnen voor bruidegom Christus. En hij weet het, als hij terugkomt en ik de bruid bij hem mag brengen, dan zit mijn werk erop. En dan breekt de eeuwige Sabbat aan. En dan is het volbracht. En dan is alle onvolmaaktheid in één keer weg. En dan komt er een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En zal God bij de mensen wonen. En dan is het allemaal volmaakt. Van daaruit het roepen van de geest. In de eerste plaats de geest. De Pinkstergeest. Die roept om de komst van Christus. En die dat verlangen naar de wederkomst werkt in mensen om samen te roepen. Gemeente, één ding, dat roepen, dat verlangen naar de wederkomst van Christus was zonder de geest al lang uitgestorven. En hoe eenvoudig is een roep niet, dat woord kom, wat onophoudelijk naar boven klinkt. En het is ook een reactie op wat Jezus beloofd had. Lees vers 12 maar, en zie, ik kom spoedig. Is dan een wonder dat de geest gaat roepen, kom, kom Heer Jezus. Gemeente, dat is het eerste, het roepen van de geest. Dan het tweede, het roepen van de bruid. De geest roept niet alleen, nee, de bruid die hij heeft ingewonnen, die gaat ook roepen, die gaat verlangen naar de huwelijksdag, natuurlijk. De geest die zich over die bruid had ontfermd, vernieuwd had, was komen inwonen, die een verbond met haar gesloten had, die gezegd had, je bent nu van mij. En ja... Dan verlangt die bruid naar de volkomen eenwording met de bruidegom. Ik zei al, hier op aarde komt het nog niet verder dan de ondertrouw. Maar als je in de Bijbel in ondertrouw was, dan was je al toch te bruid. En dan kon het ook niet meer uitgaan. Vanaf dat moment, vanaf de ondertrouw, dan leeft hij alleen maar heen naar de trouwdag. Maar is dat bij ons ook niet een beetje zo? Het woord ondertrouw, ja, dat zegt misschien dan tegenwoordig iets minder meer. Maar tegenwoordig, dan is het toch vooral vanaf het moment dat je ten huwelijk wordt gevraagd. Hè? Dat moment. Dat is in onze tijd, onder jongeren, het moment als je ten huwelijk wordt gevraagd. Dan staat vanaf dat moment alles in het teken van de huwelijksdag. En dan komen de voorbereidingen en alles. Afgelopen week werd ik gebeld door mijn nichtje, de dochter van mijn broer. En ze was helemaal enthousiast aan de telefoon en ze vertelde om, Henk, ik ben ten huwelijk gevraagd door mijn vriend. En we gaan volgend jaar trouwen en we zijn al begonnen met nadenken en we gaan alles regelen en we willen vragen, wilt u de huwelijksdienst leiden? Nou, ik vond dat natuurlijk prachtig. En ze vertelde waar ze allemaal al mee bezig waren. En dan duurt het nog een jaar voordat de trouwdag komt. En dan toch zo al alles in het teken. Dat is nou ook de bedoeling vanaf dat moment dat we hier op aarde bruid van Christus worden. Want dat worden we toch hier op aarde als het goed is. Dat je vanaf dat moment heen leeft naar de ontmoeting, de eenwording met de hemelse bruidegom. Gemeente, de roep of de bruidegom komt, is een gebed. Het is een geloofsroep. Het is pleiten op de belofte van zie, ik kom spoedig. Het heeft ook bijna iets van dwang. En reken dat het de hemelse bruidegom goed doet. Als die merkt en als die hoort dat zijn bruid op aarde naar hem verlangt. Dat is hier op aarde toch ook zo. Als een bruid vertelt van, joh, ik verlang zo naar de huwelijksdag. Kijk er zo naar uit. Gemeente, dan komt wel de vraag op ons af, leeft dat onder ons? Hè? Ik denk nog even aan die grote letters in de krant van de Maranatha-roep wordt in de kerk amper gehoord. Ik schrok ervan toen ik het las. Dacht ik, het zal toch niet waar zijn? Het zal toch niet waar zijn? Ik moest denken aan een oud-hoogleraar, van wie ik heel veel heb geleerd. Een sobere man. Hele wijze man, heel ernstig ook. Hij was Franciscaan en leefde in een klooster, heel sober. En een aantal jaren geleden werd hij opgebeld door een collega van me of hij een spreekbeurt wilde houden. En hij bedankte daar hartelijk voor dat ze aan hem dachten. Maar zei hij, ik heb zojuist van de arts vernomen dat ik mijn huis moet bereiden. En u weet vanuit uw ambt wel wat ik daarmee bedoel. Ja. En toen vertelde hij ook, ja, ik ga de lezing niet doen. Want ik weet wat me te doen staat. Je helemaal voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. Misschien denkt vanmiddag iemand, ja, ik zou het aan de ene kant ook wel willen, maar ik wil toch eerst nog dit en ik wil eerst nog dat. Zo herkenbaar. Ik las een gedicht toen ik met de voorbereiding deze week van de preek bezig was. En daar stond boven, kom haastig. En ik ga niet dat hele gedicht voorlezen, maar een paar coupletten. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt een boer. Wil spoedig komen, maar na de oogst. Want van mijn nieuwe stuk land heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt mevrouw. Maar mag ik voor de bontjas die ik gisteren zag hangen eerst sparen en hem aandoen als het koor een avond geeft in christelijke belangen? En zo gaat het nog een poosje door. En dan eindigt het gedicht met de beden komen in de hemel aan. De cherubijnen zwijgen die ze brachten. En Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? Zijn vader zucht, ge moet nog even wachten. Gemeente, het is wat. De Heer Jezus. Die best wil wederkomen. Maar die nog moet wachten, omdat nog niet iedereen klaar is. Zovelen nog bereid moeten worden, ook in de kerk. Terwijl Gods kerkbeleid met de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar eindigt onze belijdenis mee. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Denk eens aan Jacob, die op zijn sterfbed uitriep, op uw zaligheid wacht ik, heren. En David, over het blij vooruitzicht, dat gaan we nog zingen, dat hem streelde. En op Psalm 42, die we gezongen hebben, wanneer zal ik ingaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Dat verlangen. Hopelijk kent u, jij, ook u, jij thuis, daar iets van. Soms kan het er ineens zijn. En kan ook zomaar weer weg zijn. Terwijl ik bezig was met de voorbereiding van de preek. En het was avond. En vanuit mijn raam zag ik zo prachtig de zon ondergaan. Zo mooi. Als je dat laatste licht dan zo achter zo'n wolk langzaam ziet wegschuilen. En ineens overviel. Ja, heel sterk het verlangen van, wat zou het nou mooi zijn? Wat zou het groot zijn? Als zo ook de Heer Jezus zou terugkomen. U herkent het hopelijk wel. Zo ineens ook het verlangen, iets van dat verlangen van, kom Heer Jezus, kom. En ik weet, het kan ook zo weer weg zijn. Zo, dat je weer zo in beslag genomen wordt door van alles. En nog wat. En ook al komt hij dan niet, je wordt er toch door vertroost. En misschien denkt iemand, ja, maar de wereld trekt nog zo. En als je jong bent, ja, dan snap ik dat helemaal. En onze kinderen. En bij ouderen hoor ik, ja, maar mijn kleinkinderen. Tuurlijk, we kunnen elkaar niet missen. En het verlangen naar de wederkomst is helemaal niet vanzelfsprekend. En soms ook heel erg aangevochten, maar toch, als we bruid van Christus zijn, hè, dan kennen we er toch iets van. Dan is dat toch niet helemaal vreemd. En Het is toch een heel slecht teken als het waar zou zijn wat in de krant staat, dat die roep bijna niet gehoord zou worden in de kerk. Als ergens gehoord moet worden, dan is het toch daar. En dat is ook zo, ja, zo mooi wat Petrus zegt, hè, van de Heer Jezus, die is nog steeds niet teruggekomen, want, zegt Petrus, hij wil niet dat we verloren gaan. Hij stelt het nog uit. Want hij wil dat we allemaal tot bekering komen. Dat wil hij. En dan terugkomen. En dan, ja, dat iedereen zalig zou worden. Maar ondanks dat hij zijn komst nog steeds heeft uitgesteld, hij komt wel. En in ons tekstgedeelte wat we gelezen hebben, staat het maar liefst tot 3 keer toe. In vers 7, vers 12 en vers 20. En zie, ik kom spoedig. En dan na die 3e keer, dan staat er dat krachtige amen. Het zal waar en zeker zijn. Ik kom echt. Gemeente, dan, ik zal de tijd in de gaten houden. Het 3e, degene die het horen. We hebben gezien, de geest roept, de bruid roept. En dan zijn er ook mensen die de roep horen. Wel, dat is natuurlijk allereerst in de kerk. Mensen die nog steeds niet meeroepen, maar die horen wel anderen dat die roep klinkt als het goed is. En misschien bent u of jij dat wel. U weet dat die roep gehoord wordt. En vanuit dit gedeelte komt de roep ook naar ons toe. En dan toch dat je nog steeds niet ook mee instemt in dat koor. Vanmiddag komt die roep naar ons allen toe. Ook als we thuis meeluisteren met de bedoeling om in te stemmen en mee te gaan roepen. Het staat in het Grieks in de gebiedende wijs. Er zit iets van dwang achter. Van dat ook van die tekst van dwing ze om in te komen, want zijn huis moet vol worden. Ik weet niet of u ooit die berichten ontvangt van CIP, van het Christelijk Informatieplatform. Afgelopen week zat er een YouTube-filmpje bij. En daar werd dat prachtige lied Amazing Grace gezongen. U kent dat vast wel. Wat betekent verbazingwekkende genade. En 1 persoon uit ons land begon te zingen. En even later haakte een 2e aan uit een ander land. En even later een 3e. En een 4e, weer uit een ander land. En een 5e, en dat ging zo maar door. Verschillende kleuren, verschillende culturen, rassen. En uiteindelijk, steeds weer. Uiteindelijk waren het er wel uit 50 landen. En allemaal zongen ze dat Amazing Grace. En dat is nou ook de bedoeling met die komroep, dat dat gehoord wordt, dat mensen aanhaken, mee gaan roepen, wereldwijd, en dat die satanische stemmen overstemd worden door het kom van de bruid van Christus. Gemeente, er gaat ook een geweldige waarschuwing van uit, van die roep. Want hij komt ook, en dat hebben we ook gezongen, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En ik weet het, hij komt in de eerste plaats om zijn bruid te halen. Maar hij komt ook om te oordelen. En daarom herinnert dat woord kom ook aan wat vooraf ging aan de eerste komst van de Heer Jezus. Toen was daar die roepende in de woestijn, Johannes de Doper, die roep bekeer, bekeer u, riep. Want Jezus kwam eraan. En voor zijn 2e komst, ja, dan klinkt de roep, kom, kom. Maar ook daar gaat een waarschuwing, komt een waarschuwing in mee. Misschien denkt iemand, ja, maar je kunt toch niet zomaar mee gaan roepen. Dan moet je mond toch voor geopend worden. Dat staat hier overigens niet. Weet u wat de Dordtse leerregels beleiden? Zovelen als ze door het evangelie geroepen worden. En die roep kom is ook de roep vanuit het evangelie. Die worden ernstig geroepen. En dan staat er zelfs bij met bevel van bekering en geloof. Bevel van bekering en geloof. En als je nou niet kunt roepen om de wederkomst, ach, roep dan maar om een borg voor je ziel. En neem dan maar de toevlucht tot de Heer Jezus, die niets liever doet dan zondaren inwinnen tot zijn bruid. En gemeente, dan tenslotte de uitwerking. Laat hij die dorst heeft komen en die wil nemen van het water des levens om niet. Ja, daar zou natuurlijk een hele preek over gehouden kunnen worden. Dat kunnen we vanmiddag niet doen. Eerst laat hij die dorst heeft komen. Er is heel veel getheologiseerd over ja, wie dat nou zijn. Degene die dorst hebben. Zijn dat nou degene die dorst hebben naar het heil, naar de zaligheid, naar de wederkomst? Of zijn dat misschien ook degene die dorst hebben naar van alles en nog wat? Want er is wat een dorst in deze wereld. Wat een verlangens zijn er in de wereld. Maar gemeente, daar gaat het helemaal niet over. Hier. Want weet u, het een hoort bij het ander. Degene die het hoort en degene die gaat meeroepen, dat is ook degene die dorst krijgt. En dat is ook degene die wil. En dat is ook degene die neemt. Het een volgt op het ander. Het ligt in het verlengde van elkaar. Degene die hoort en die kom gaat meeroepen, dat is echt niet een ongelovige die het allemaal om het even is. Maar dat is iemand in wie dat verlangen ook geboren is. En degene die dorst heeft, dat is degene die ook meegenomen is door de geest. En die roept en verlangt naar de wederkomst, die dorst heeft aan wat de bruidegom allemaal te bieden heeft. En die verlangt naar de verzadiging. Weet je wat een machtig evangelie. En ik weet het, die dorst kan soms ook klein zijn. En dan toch dorst naar het volkomen heil, naar die volkomen zaligheid, die volkomen gemeenschap met hem, het opgaan in hem. Ze worden alle geroepen om te komen en te nemen van het water des levens. En deze tekst is ook een bemoediging voor degene die zo graag willen, maar die vanwege hun gebreken en ellende niet durven. Omdat ze het zichzelf niet durven toe-eigenen. Die tobbers, die er helemaal bij horen, maar het van zichzelf niet durven geloven. En wat is het geheim van die dorst erachter? Dat is de dorst van Jezus. Hij heeft dorst geleden, opdat wij dorsten naar hem. En ja, dat komen, dat betekent ook delen. In alles wat hij uitdeelt. Nemen. Levend water. Zonder dat het een cent kost. De volkomen zaligheid. En het verzadigd worden door alles wat hij te bieden heeft. En ja. Het geheim daarachter is ook weer de Heer Jezus. En op die hoogtijdag van het feest. Had hij het ook al uitgeroepen. Toen hij was gaan staan. Op die laatste dag van het Loofhuttenfeest. Johannes 7. Toen riep hij het uit, als iemand dorst heeft, kom maar en drink. Gemeente, hij heeft er zelf voor gezorgd. Door zijn sterven is er een fontein geopend van levend water. En ja, wat ontbreekt er nog aan zijn machtige nodiging? Die wil. Nee, maar die dorst heeft, kom maar. Hij biedt het aan. Bij hem is een overvloed. En hij wordt er echt niet armer van, juist niet. En Jesaja had al een voorschot gegeven. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En als je nou geen geld hebt, kom maar. Koop maar. Kom, koop. Zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. Het lam heeft ervoor betaald. En geef je geld nou niet langer uit aan wat nooit verzadigt. De gemeente, als we niet horen, zijn we niet te verontschuldigen. Dan zullen we eeuwig dorst moeten lijden. Buiten het bereik van de bron van levend water. Maar dan ben je toch dom. Ja, maar de prijs is zo hoog. Dan moet ik dingen opgeven die ik niet wil opgeven. Ja, maar wat denk je nou? Leven met hem als zijn bruid hier op aarde. Is dat niks? Ach, dat is al zo geweldig rijk. Terwijl het rijkste nog komt. Maar dan trekt hij mee. Dan is hij erbij. Met zijn stok en met zijn staf. Met zijn vertroosting. Met zijn bemoediging. Met alles wat we nodig hebben. Ook in ons verdriet, in onze pijn, onze moeite, onze zorgen. Hij is erbij. Om ons iedere keer weer te leiden. De grazige weide van het woord. En aan die stille wateren. En met hem. Met de goede herder. Hebben we machtig uitzicht. Een blij vooruitzicht. Verzadiging van vreugde. Eeuwig en volmaakt. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 17, het derde vers over dat blijde vooruitzicht. Gemeente, laten we danken. Getrouwe God en Vader, heb heel hartelijk dank voor wie u bent. Dat u uw zoon hebt gegeven om bruidegom te zijn voor een bruid die verloren was. En dat ook nog door eigen schuld. Dat u uw geest hebt gegeven om in te wonen. In zondaarsharten, het nieuw te maken, een nieuwe schepping. Zondaren te creëren tot bruid van u. We danken, Schepper Geest, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, we hebben dat beleden. Wij danken u, dat u roept. En dat u die roep werkt. En dat u de eerste bent. Die kom roep. Kom Heer Jezus. Ja. Kom spoedig. En wij danken u. Dat u ervoor zorgt. Dat uw bruid ook mee gaat roepen. En dat het ook uitwerking heeft. Dat ook anderen die het horen ook mee gaan roepen, instemmen. En dat het een machtig koor wordt, wereldwijd. Heer, hoe bijzonder, werk door met dat heerlijke werk. Heer, en wat is het dan rijk om te komen, dorst te hebben, te verlangen en te nemen van het water des levens. Uw rijkdommen die u uitdeelt. Tot verzadiging van vreugde. Heer, wij bidden u, geef dat we mogen uitzien naar uw komst. Ook als we nog zoveel roepingen hier op deze aarde hebben. En daar danken we u ook voor als u ze ons geeft. En geef ook dat we het getrouw mogen doen, steeds weer alles van u verwachten. Maar geef dan toch dat er zo ook tussendoor toch iets van dat verlangen gekend en beoefend mag worden. Heer, ontfermt u zich over deze gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor hem die u hier geroepen hebt om bedienaar van uw woord te zijn. Heer, gedenk hem en allen die hem lief zijn. Zegen hem in die arbeid. Heer, geef dat zo hier het een gemeente mag zijn. Als een stad op een berg. Een lichtend licht, dat wat mag uitstralen, veel mag uitstralen, ook hier in deze omgeving. Heer, wij bidden voor heel uw kerk, voor het werk van zendingen en evangelisatie. Heer, wij bidden, geef dat de kom roep, de Maranatha roep, toch niet mag verstommen in de kerk, maar meer en meer mag gaan klinken. Heer, wij bidden voor uw schepping, te midden van zoveel gebrokenheid. Uw schepping die aan de zinloosheid is onderworpen. Uw schepping die met rijkhalsend verlangen uitziet naar de bevrijding. Heer, ontfermt u zich en wij belijden u tevens dat wij, schepselen, daarvoor een groot deel ook debet aan zijn. Ach, Heere, vergeef. Heer, we bidden na de dag van gisteren voor de weduwen en wezen van Srebrenica. Wat daar gebeurd is, 25 jaar geleden. Heer, het is met geen pen te beschrijven. Zoveel gruwelijkheid. Meer dan 8000 sterke mannen. En jongens, zo wreed gedood. En al diegenen die achterblijven de wond nog zo voelen. O God, wilt u zich ontfermen. Heer, wij bidden, ontfermt u zich over de wereld. Waar het coronavirus nog zo rondwaart. Vooral in allerlei gebieden. O God, wij bidden u. Wilt u er een eind aanmaken. Ook aan dat hele onpersoonlijke wat het meebrengt. O God, wij bidden nu, geef dat er niet alleen een eind aan gemaakt wordt, maar dat we hierdoor ook tot onszelf mogen inkeren en de lessen die u ons wilt leren, mogen verstaan. En bewaar ons voor menselijke overmoed, want wie zijn wij? Een stofje aan de weegschaal, een druppel in de emmer, en dat is het. Heren, wij bidden u, ontfermt u zich ook over ons land, ons volk, onze overheid, lokale overheden, geef wijsheid en geef dat er geregeerd mag worden vanuit datgene wat u, koning der koningen, ons voorhoudt. Heren, zo bidden we ook voor uw volk Israël, waar de roep om de komst van uw Heer Jezus toch niet zoveel gehoord wordt, omdat ze niet uw tweede komst verwachten, maar velen nog uitzien naar uw eerste komst. O God, wilt u de bedekking op het aangezicht van velen nog wegnemen, opdat ze u mogen herkennen en erkennen als de beloofde Messias. Heer, heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons, geef uw zegen, ook degene die thuis met ons verbonden waren, ja, heel uw gemeente. Gedenk ook de komende week, waar onze wegen ook zijn. Doe ons uw woord meedragen en eruit leven. Wij bidden dat alles om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is: hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. Gemeente hier, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. Gemeente thuis, ontvang ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.